bij ons in de studio intussen Peter Veldmans. Dag, Peter.
Dag, Louis.
Jij bent hier in het kader van de verkiezingen. En dan heb ik het niet alleen over de campagne, maar ook over je eigen campagne, want je komt alweer op.
Ja, inderdaad.
Bij de PvdA.
Ja.
Maar nog steeds als kandidaat van de SAP.
Ja, dat klopt.
Dat betekent dat je ook je eigen drukwerk hebt.
Absoluut.
En misschien is dat wel een heel ideaal startpunt. Want het is een goede flyer. Het is een militante flyer. Het is een flyer waarin dat we eigenlijk concluderen dat we het kapitalisme gaan omverwerpen.
Dat is eigenlijk de bedoeling, ja.
Waarom is dat nu zo acuut, Peter?
Wel, als we de wereld bekijken van vandaag, dan zien we niks anders dan veel grote beloften, maar die niet vervuld worden. En eerder in tegendeel, we zien voor onze ogen het tegenovergestelde van wat er eigenlijk allemaal zo beloofd is geweest sinds, laten we maar zeggen, de val van de muur in Berlijn in 89, als ik me niet vergis. Toen ging het, was de conclusie dat het einde van de geschiedenis bereikt was. De liberale democratie ging overal zegevieren en de kapitalistische economie ging iedereen welvaart en voorspoed bezorgen. En ondertussen zitten we dus in een wereld met toenemend oorlogsgeweld, met oorlogsdreiging, met handelsoorlogen, met enorme ongelijkheden en met een heleboel kwesties die toen al acuut waren, maar die alleen maar erger geworden zijn. Racisme, seksisme en ga zo maar verder. En dus ja, van die beloften toen, ja, in 89, is dus eigenlijk niets in huis gekomen. En wat nog erger is dat in 2007, 2008... de financiële crisis aangetoond heeft dat dat einde van de geschiedenis toch wel een zeer relatief begrip is. En dat we dus eigenlijk opnieuw verzeild geraakt zijn in waar het kapitalisme zo goed in is, namelijk van de ene crisis naar de andere wandelen.
Het einde van de maand dan het einde van de geschiedenis.
Absoluut, ja, inderdaad. Voor zeer veel mensen toch in elk geval.
Want er wordt dan in de media rondgetoeterd dat dit verkiezingen zijn die op een moment komen dat er geen echt thema is. Je hebt een beetje pensioenen, je hebt een beetje het klimaat, je hebt een beetje seksisme. Daar zit geen rode draad in.
Ja, het is ook zo. Het is een van de meest tamme campagnes die ik al ooit meegemaakt heb. Er is eigenlijk geen debat. Iedereen zit voor de eigen kerk, bij wijze van spreken, te preken. En er is geen uitwisseling, er zijn geen ideeën die opgang maken, breed gedeeld worden, behalve demagogische beloften. Nu, men zou kunnen zeggen dat ik dat ook doe, want in mijn folder staan ook een aantal zaken, zoals de 30-urige werkweek zonder loonverlies, zoals het minimumloon van 14 euro bruto per uur, of het pensioen van minimum 1500 euro per maand. Dat zijn zo van die kwesties die zeer breed gedeeld worden, maar niemand zegt erbij wie dat feest gaat betalen. En als je dan kijkt naar de begroting, de Belgische begroting, die ging ook geweldig goed ervoor staan als we de partijen die onlangs nog aan de macht waren, mochten geloven. Maar daar is eigenlijk helemaal niks van in uitgekomen. Integendeel, het begrotingstekort is nog toegenomen. En bovendien is er een gat van 2 miljard euro in de sociale zekerheid. En we gingen nogthans zoveel moeten inleveren om de pensioenen betaalbaar te houden. Maar daar komt dus niks van in huis. Ze zijn niet betaalbaar, niet op deze manier toch niet. Dus ook daar beloftes die niet ingelost worden en waar niemand, of behalve ikzelf misschien, een uitweg uit lijkt te kunnen bieden. Dus voilà, ja, dat is.
Ja, misschien moeten we dan even terug. Je had het daar juist over de crash van 2007. Ja. En dat vanaf dan eigenlijk het kapitalisme zich weer richting een grote crisis aan het slepen was. Maar wat opvalt is dat dat eigenlijk samenvalt met een moment waarop dat dan de linkerzijde steeds meer en meer verzwakt geraakte, waarin dat demagogen en populisten van de rechterzijde steeds sterker en sterker werden. Mm-hmm. Dat is toch niet het droomscenario, zal ik maar zeggen, dat je in een film zou zien van dat de good guys uiteindelijk wegkomen met de overwinning en de mooie vrouwen, bij wijze van spreken.
Ja, maar de geschiedenis is natuurlijk niet een proces dat te vergelijken is met een blockbuster movie. Ja. Dus met een ingewikkeld begrip, de geschiedenis ontwikkelt zich dialectisch. En dus dat wil zeggen dat de reactie van de mensen, dat wil onder andere zeggen dat de reactie van de mensen in hun bewustzijn op de gebeurtenissen in zekere zin met vertraging merkbaar wordt. Hè. Dus vandaag is het inderdaad zo dat binnen de linkerzijde, als we dat als een breed begrip opvatten, dat er daar geen erg duidelijke koers is van hoe moeten wij tegenover dit systeem staan. Maar aan de andere kant zijn er wel zeer veel debatten. Dikwijls is dat een beetje in de marge, dikwijls nogal academisch van aard ook. Maar dat is een heel internationaal verschijnsel. Wie zou er enkele tientallen jaren geleden gedacht hebben dat in Havana, de hoofdstad van Cuba, een hele week gedebatteerd zou worden over het werk van Leon Trotsky. Iedereen zou gezegd hebben, dat is onmogelijk, dat gaat nooit toegestaan worden. Dat is vorige week nogthans wel gebeurd in Havana. Dat is maar één voorbeeld om te zeggen dat er toch discussie is. Oké, dat is nog niet mainstream, maar er is debat bezig. En op den duur zal dat doorsijpelen ook naar het bewustzijn van brede lagen van de bevolking.
Ik maakte in het gezegende jaar 2009, of 2010, een reportage van op de nieuwjaarsreceptie van de SPA. En daar kwam dan iemand met de onwaarschijnlijke quote: we moeten misschien wel terug naar het socialisme, maar niet naar dat van Marx en Engels bijvoorbeeld. Ja. En dat is eigenlijk de rode draad, als je het gaat zien bij de linkerzijde, van weg van de grote begrippen, weg van dingen zoals het kapitalisme, van klassen zelfs. Yves Marx merkte van de week op Radio 1 dat zelfs de PvdA woorden zoals revolutie, klasse, kapitalisme vermijdt in haar programma. Mm-hmm. Is dat een weg met toekomst voor de linkerzijde?
Ik denk het eigenlijk niet. Het is te zeggen, natuurlijk op korte termijn kun je zo misschien een aantal mensen over de streep trekken, in een electorale campagne dan bedoel ik, ja, die je anders misschien niet zou kunnen bereiken, omdat ze er hun oren voor gesloten houden. Dus op dat vlak is daar op zich ook niet zo heel veel mis mee. Alleen heb je natuurlijk als linkse partij, denk ik, of als linkse militant, als je wilt, toch wel de verantwoordelijkheid van de mensen te helpen een beter inzicht, een breder inzicht, of een dieper inzicht misschien, in de werkelijke problematiek te helpen vinden. En mijn programmaatje, als je wilt, mijn flyer dus, de inhoud daarvan, is eigenlijk een beetje zo opgevat. Dus het begint feitelijk met te zeggen wat de minimale eisen zijn waar de mensen zich kunnen achterscharen. Dat zijn die dingen die ik er juist opgesomd heb. En dan wordt er trapje per trapje omhoog gegaan, bij wijze van spreken, om te eindigen bij wie gaat dit feest betalen.
Moeten we na 4-5 jaar de rechtse regering te hebben, alleen de meeste rechtse regering sinds de jaren 80 te hebben gehad, dan van verder komen dan daarvoor?
Ja, we moeten in zekere zin verder komen, omdat er natuurlijk met de implosie van de Sovjet-Unie in der tijd een model, een alternatief model voor het kapitalisme mislukt is, duidelijk mislukt is. En de sociaaldemocratie, om heel eerlijk te zijn, is toen ook mislukt. Want zij heeft niet bijgedragen tot die implosie. Zij heeft er ook maar op staan kijken. En hetzelfde trouwens met die crisis, die financiële crisis, waar de sociaaldemocratie er ook maar bij zat. Ja, voor niks eigenlijk. En dus ben ik mijn draad kwijt.
Dat we van verder moeten komen sinds
de implosie. Dus eigenlijk moeten we een balans maken van de mislukkingen die er geweest zijn. En ik moet zeggen, daar zit toch wel wat vertraging op. Hè. Dus er wordt niet echt een zelfkritisch bilan gemaakt, niet bij de sociaaldemocratie, maar eigenlijk ook niet bij de voormalige aanhangers van het Sovjetmodel, om zo te zeggen.
Ja. Haalde het zelf aan, de liberale democratie die onder druk staat door extreem rechts en nationalisme en zo, maar het is niet gewoon het probleem, juist de sociaaldemocratie die eigenlijk niet meer bestaat en volledig hetzelfde beleid voert. Maar je zegt van ja, de sociaaldemocratie heeft niet veel bereikt, maar eigenlijk heeft ze gewoon haar principes opgegeven.
Ja, absoluut. Hè. Ze is destijds onder het grote leiderschap van meneer Blair en Schröder in Duitsland helemaal naar rechts opgeschoven. Ze hebben het neoliberalisme als methode omhelst en daarmee mee hun eigen graf gegraven, feitelijk.
Maar ik denk soms van de SPA, die zijn socialistisch, kort voor de verkiezingen, en we gaan nu zien. Het is toch een publiek geheim dat ze met N-VA in de regering gaan gaan, waarschijnlijk binnen
Ik denk eerlijk gezegd dat de SPA in Vlaanderen met eender wie in de regering gaat gaan, bij wijze van spreken.
Ja, maar er is toch wel een verschil of je met een PvdA en zelfs CD&V in de regering gaat, of met de twee liberale partijen.
Ja, maar zowel de peilingen als de laatste verkiezingsuitslagen bij de lokale en provinciale verkiezingen tonen aan dat de SPA er heel slecht voor staat, electoraal. En hun antwoord daarop is, wij moeten deelnemen aan de macht om ons te verankeren in de structuren van de staat, in feite, om zo te kunnen verder overleven. Ginny Beels, de schepen hier, zegt dat gewoon letterlijk. Ze zegt, besturen, dat is goed, en oppositie, daar valt niks te rapen. Hetgeen feitelijk een enorm wantrouwen uitdrukt tegenover hun eigen electorale achterban en de potentieel te veroveren achterban. Maar dat is, zo is de sociaaldemocratie. Dat zit in hun genen, bij wijze van spreken, sinds 1914.
Advocaat van de duivel spelende, zou je
dat... We zijn toch wat in het onderbereikt. Je kunt toch niet zeggen dat de sociaaldemocratie niks bereikt heeft. Het probleem is dat ze sinds de jaren 80 overstag gegaan is, zijn in hun eigen... Ze hebben, om het maar over marxisme te hebben, ze hebben dus de Kremlin op het moment dat Blair zei van de verwijzing naar Marx of zo uit het programma gehaald werd. Mm-hmm. Ja, daar is het toch beginnen verkeerd gaan. Je kunt toch niet zeggen dat de sociaaldemocratie... Vind je dat die niks bereikt hebben in het verleden al?
Sta mij toch toe dat een beetje te nuanceren. Het is waar dat onder regeringen in heel Europa, overigens, West-Europa dan toch, regeringen waar de sociaaldemocratie deel van uitmaakte, dat er daar heel veel gerealiseerd geweest is. Dat is waar. Maar er moet bijgezegd worden dat dat telkens opnieuw onder enorme druk van onderuit, van de straat, gebeurd is. Het algemeen stemrecht is niet veroverd door de socialisten in het parlement, maar door de dreiging van de revolutie na de Eerste Wereldoorlog. De congé payé is niet veroverd door socialisten die in de regering zaten, maar door de stakers in de Borinage en in de Luikse staalnijverheid die het land gewoon lam gelegd hebben in de jaren 30, enzovoorts enzoverder. Dus het is meer, het is de klassenstrijd bij wijze van spreken die dingen gerealiseerd heeft. En omdat natuurlijk de Belgische Werkliedenpartij de grootste, in België dan toch, linkse partij was, heeft ze daarmee de vruchten van geplukt? Uiteraard, het zou maar erg zijn, moest dat nu niet het geval geweest zijn. Maar om te zeggen, de sociaaldemocratie heeft dat allemaal bereikt, dat vind ik toch een beetje kort door de bocht eigenlijk. Nu, dit gezegd zijnde, er zijn natuurlijk enorme verworvenheden opgebouwd, heel de voorbije eeuw. En onder andere de rechtse regering die we nu gehad hebben, want Louis zei daar juist, de meest rechtse regering sinds de jaren 80, maar eigenlijk is het sinds de Tweede Wereldoorlog. Die in feite niet alleen een beetje morrelt door bezuinigingen enzovoorts aan van alles en nog wat, maar die fundamentele verworvenheden van de klassenstrijd wil terugschroeven, eigenlijk terug naar de 19e eeuw. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de loonvorming, die is gekoppeld aan de anciëniteit. Hè. Dus hoe meer ervaring iemand opbouwt, hoe meer jaren dienst iemand opbouwt, hoe meer hij of zij verdient. Die regering wou dat afschaffen. Dat is hun nu gelukkig niet gelukt. Maar eigenlijk is dat waar zij naartoe willen. Dus dan zitten we terug van voor de tijd dat er collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten werden enzovoort. Dus op dat vlak is natuurlijk de plicht van iedereen die ter linkerzijde staat om die verworvenheden te verdedigen.
Nu, de mensen voor wie die verworvenheden verworven zijn, die liggen daar precies niet van wakker, meneer Veldmans, want ze stemmen op de mensen die hun die verworvenheden afpakken, is het dan nog wel waard? Want als je mensen op straat ziet komen, dan gaat het vaak niet om concrete eisen, maar dan is het meestal een emotionele reactie op iets, dan is het een witte mars, of dan maakt men zich zorgen over het klimaat. En daar is heel makkelijk op te reageren vanuit een campagne, men kan daar wat over stussen. En als we kijken naar wie er zich allemaal kandidaat stelt, dan zijn er eigenlijk weinig partijen die een gedragen en duidelijk uitgelegd programma voorstellen aan hun kiezer. Het lijkt wel of de kiezer er ook niet van wakker ligt.
Ja, ik heb er straks gezegd dat het bewustzijn altijd met vertraging ontstaat ten opzichte van maatschappelijke gebeurtenissen. Dat zal hier ook wel voor een stuk zo zijn. Het is inderdaad zo dat veel werkende mensen, laten we zeggen, zich laten inpakken door het al dan niet vermeende charisma van de een of andere... Hoe heette die man van Hamelen nu weer? Juist, ja.
50% volgens de laatste peilingen in Vlaanderen stemt rechts tot extreem rechts.
Ja, dat is waar. Nu, dat heeft met van alles te maken, onder meer ook met de mainstream media, die in Vlaanderen in handen van twee bedrijven is, in feite. En dus de maatschappelijke consensus herhaalt zich en herbevestigt zich enzovoort. En je krijgt het idee dat het binnen die consensus is dat er moet gezocht worden naar nuances. En dan krijg je dus de rechtse partijen, de ene tegenover de andere enzovoort. Dat is helaas een van de spijtige gevolgen van alweer de mislukking van de sociaaldemocratie, die haar eigen pers verkwanseld heeft. Ja, goed.
En hoe overtuigt u dan mensen in zo'n context?
Eén voor één.
Ja, we kunnen daarmee lachen, maar dat blijkt inderdaad ook bij de PvdA wel een strategie te zijn om bij iedereen te gaan aanbellen en vragen te stellen en vooral te vragen om op hen te stemmen, neem ik aan.
Ja, inderdaad, ja. Maar dat is ook wat je moet doen. Je moet proberen in gesprek te treden met de kiezers en hen te overtuigen. En dat is natuurlijk met wisselend succes, maar goed, dat hoort erbij. Hè.
Radio Centraal nog steeds met Peter Veldmans in de studio, de zesde opvolger voor de Federale Kamer. Een valse kandidaat eigenlijk dan?
Valse kandidaat.
Op een opvolgersplaats?
Bah, ik heb mij niet bezig gehouden met de precieze plaats op de lijst. Het is de PvdA die plaats toegewezen heeft. En ik vond dat eigenlijk minder belangrijk. Het doel van deze campagne is in deze zin beperkt dat het erom gaat van te zorgen dat er ook vanuit radicaal links een stem in de parlementen kan gehoord worden vanuit Vlaanderen. Dan. Dus in concreto wil dat zeggen, iedereen die op de federale kamerlijst van de PvdA staat, doet dat om te helpen de lijsttrekker Peter Meertens te verkiezen. En dus dat is ook bij mij zo, dat is ook mijn bijdrage. Voilà.
Ja. Laten we eens in het programma duiken. Ik heb hier uw flyer voor mij liggen. En ik ga er gewoon enkele dingen uitnemen die ik heel interessant vind. Zoals bijvoorbeeld iets wat intussen iedereen heeft overgenomen, maar wat tot een jaar geleden eigenlijk onmogelijk was om dat te denken. Een pensioen van minimaal €1.500 netto per maand. Mm-hmm. Ja, wat is dat eigenlijk? Want je hoort dat inderdaad, maar ik wil weten, is dat nu echt een gegarandeerd pensioen voor elke werknemer, elke bediende, elke arbeider?
Wat dat eigenlijk wil zeggen is dat als je menswaardig wilt leven nadat je een heel leven gewerkt hebt, dat dat eigenlijk toch het minimum is dat je zou moeten ontvangen om te kunnen menswaardig te leven. Wilt dat zeggen dat dat een vetpot is? Nee, want hier staat niet bij dat je al een eigen huis moest hebben. Hè. Dus daar zullen ook mensen zijn die huur moeten blijven betalen. Dus een echte vetpot is dat niet. Maar het punt is gewoon zo dat in België de wettelijke pensioenen abominabel laag zijn. Die liggen onder het Europees gemiddelde. En dus dit wil eigenlijk zeggen, we moeten dat optrekken tot een menswaardig minimum van €1.500 netto per maand. Het is eigenlijk een eis die afkomstig is van het ABVV, overgenomen is door de andere grote vakbonden, ACV en de Liberalen. Dus het is eigenlijk een eis van het gemeenschappelijk vakbondsfront. En en passant zijn de vakbonden zo vriendelijk van er niet bij te schrijven enkel voor werknemers. Dus het geldt ook voor zelfstandigen. Kleine zelfstandigen die nog lagere pensioenen hebben.
De generatie die nu met pensioen gaat, of met pensioen gegaan is, dat hoort nog zo'n beetje bij de babyboomers.
Ja.
Dat zijn dus mensen die ook over het algemeen een lange loopbaan hebben gehad. Maar tussen dit en 10 jaar gaan de mensen die in hun eerste arbeidsjaren, zullen we maar zeggen, eigenlijk geen werk hebben gehad, omdat het toen crisis was.
Ja, klopt.
Dus dat gaat zorgen voor veel minder input in die pensioenfondsen.
Ja, je moet dat eigenlijk zo niet bekijken, want de sociale zekerheid heeft niet echt een pensioenfonds. Hè. Dat bestaat eigenlijk niet. Dus
er zal minder bijgedragen zijn.
Ja, maar op zich is dat ook zo geen groot probleem voor de sociale zekerheid, omdat er compenserende bijpassingen, wettelijk beslist trouwens, moeten gebeuren om te kunnen garanderen dat die uitkeringen kunnen uitbetaald worden.
Maar dan hoor ik ze al zeggen, ja, wij hebben daar het geld niet voor.
Ja, ja, dat is omdat deze regering de aanpassing aan de stijgende levensduurte van die bijkomende dotaties vanuit de schatkist, zeg maar, geblokkeerd heeft. Dus die worden niet meer geïndexeerd. En dat is één punt. En een ander punt is dat deze regering, net zoals de vorige trouwens, de ene na de andere cadeau aan het patronaat doet onder de vorm van lastenverlagingen, ja, wat voor patroons zeer interessant is, want dat is geld dat ze dan zelf in handen kunnen houden. Maar daardoor komt de sociale zekerheid in de problemen, vandaar het tekort van 2 miljard euro dat er nu aangekondigd wordt. Dus daarom staat er ergens in mijn programma ook dat die lastenverlagingen, die cadeaus aan het patronaat, dat dat moet worden stopgezet en teruggeschroefd. Want uiteindelijk, zij doen altijd alsof die lasten, zoals zij dat dan noemen, dat dat een soort belasting is op hen, hè. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Dat is een vorm van gecollectiviseerd loon van de werknemers, dat dus naar de sociale zekerheid toevloeit. En door hun lastenverlagingen betalen ze ons geld niet meer aan onze sociale zekerheid. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Maar hoe komt het dan dat dat zo moeilijk gecommuniceerd kan worden aan mensen? Want als ik werknemers hoor, dan zijn ze vaak meer geïnteresseerd in de wagen die ze kunnen krijgen van het werk, de laptop, de extra vakantie, die eigenlijk allemaal vanuit hun wettelijk loon vaak betaald wordt. Mm-hmm. En waar de patroon eigenlijk alleen maar voordeel aan doet. Ja, hoe komt dat?
Ja, dat komt om twee dingen. Ten eerste, de meeste mensen, dat is ook niet onverwonderlijk, hè, redeneren op de korte termijn. Wat we vandaag hebben, dat hebben we. Wat we morgen misschien gaan hebben, dat weten we niet. Dus op zich is dat begrijpelijk. Dat is één ding. Maar dat is een tweede ding. De linkerzijde in het algemeen, of de arbeidersbeweging in het bijzonder, legt dat ook veel te weinig uit. Bijvoorbeeld op televisie, in een interview, waar mensen van de linkerzijde, brede linkerzijde, SPA, Groen, PvdA, geïnterviewd worden. En men zegt daar, maar de belastingen zijn toch te hoog. En dan begint iedereen al te knikken en daarin mee te gaan. Terwijl de sociaalzekerheidsbijdrage heeft niks met belastingen te maken. Men zou dat eigenlijk meer moeten uitleggen, ook naar de eigen achterban toe. En dat is helaas, gebeurt dat te weinig, heb ik de indruk.
Als u zelf met mensen praat, wordt daarop gereageerd? Krijgt u die boodschap uitgelegd?
Ja, ik zou een stapje verder willen gaan, want in mijn professionele bezigheid, ik werk voor de ACOD bij de FOD Financiën, wij hebben daar een hele vorming gecreëerd. Ik was daar zelf niet bij betrokken, maar de kameraden hebben dat gedaan. Een hele vorming georganiseerd over fiscaliteit. En daar wordt dat verschil tussen fiscaliteit, sociale zekerheid, heel goed in uitgelegd. En die vorming geven wij sinds bijna 10 jaar, denk ik. Niet alleen aan onze eigen leden en geïnteresseerde collega's van Financiën, maar ook binnen het ABVV aan arbeidersmilitanten van de Algemene Centrale bijvoorbeeld, of aan bedienden van de BBTK, enzovoort enzoverder. En dat heeft toch wel een zekere impact, hebben we toch al gemerkt ook, bij die vakbondsmilitanten, vooral in de privésector dan. Want die hebben daar ook iets aan, hè. Die kunnen daardoor beter begrijpen wat er op de ondernemingsraad allemaal verteld wordt over de balans van het bedrijf en dat soort dingen meer. Dus, voilà.
Tot wanneer moet eigenlijk iemand werken om terug te komen op de pensioenen?
Well, ik vind dat de beslissing om de pensioengerechtigde leeftijd te verlengen, te verhogen tot 67 jaar, dat die moet worden teruggeschroefd. Omdat niemand kon weten op voorhand dat die beslissing ging genomen worden, vermits er daarover geen woord gezegd is tijdens de vorige verkiezingscampagnes.
Toen gingen we het niet doen.
Ja, inderdaad, voilà. Maar niemand, zeker niemand, ging het verhogen.
Het is een schandaal dat u dat wijs maakte aan de mensen, ja. Meneer Veldmaas.
Ik vind dus dat die beslissing illegitiem is en dat die moet worden teruggeschroefd.
Maar zitten we daar ook weer niet bij de schizofrenie, bij de kiezer? Want men stemt op mensen van wie duidelijk weten dat ze de pensioenleeftijd niet gaan verlagen. Tegelijkertijd laten ze allemaal aan knak weten dat ze op 63 met pensioen willen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is ook zo een van die dingen die mee te maken hebben, alweer met bewustzijn. De mensen denken altijd dat die beslissingen goed zijn als ze door de anderen gedragen worden. Maar niet door hen zelf.
Hebt u het nu over identiteit, meneer Veldman?
Onder meer, ja.
Het meest maffe van de pensioenleeftijd heb ik altijd gevonden, daar werd gezegd dat je tot je 65 zou moet werken. Maar dat eigenlijk bijna niemand dat deed. Ofwel werkte men sowieso langer door. Je had zelfstandigen die langer doorwerkt. Je had Dirk Tieleman die bij zijn pensioen naar buiten moest worden gedragen door security, bij wijze van spreken. Maar je had dan bijvoorbeeld ook stelsels, SWT's, leerkrachten die op hun 55's op een bepaald moment op pensioen konden gaan. Moeten we dan ook niet gaan naar een soort van gediversifieerde lijst van die beroepscategorie, de harde beroepen, de zware beroepen, die kunnen dan op pensioen, de lichte beroepen bij wijze van spreken, die kunnen dan op pensioen enzovoort?
Ja, de feiten zijn dat dat eigenlijk al bestond. En dus men heeft een systeem van zogenaamde preferentiële tantiemes, waardoor voor sommige personeelscategorieën het mogelijk was niet alleen van vroeger op pensioen te gaan, maar daardoor een redelijk pensioen ook te hebben. Bijvoorbeeld brandweerlui, politieagenten, soldaten en officieren, douaniers. Dus allerlei beroepen die risico's met zich meebrengen, fysieke risico's ook, die daardoor beschouwd werden door de wetgever al sinds het einde van de 19e eeuw, als zijnde zwaarder en daardoor uitzicht biedende op een beter systeem om vervroegd en ook beter betaald op pensioen te gaan. Deze regering heeft die preferentiële tantiems afgeschaft. En vandaar het hele debat over de zware beroepen, dat moest daar dan voor in de plaats komen. Frank van den Broeke heeft zelf verklaard dat dat feitelijk een zeer grove aanval is geweest op de verworven rechten van die personeelscategorieën die daarvan konden genieten. En dat is ons toemelings gepasseerd. Maar wel beslist. En dus vandaar heel die discussie, uitzichtloze discussie over wat is nu wel, wat is nu geen zwaar beroep. En natuurlijk heeft iedereen een zwaar beroep, dat verstaat je.
Ja, zeker in deze tijd, want de cijfers van langdurig zieken op de werkvloer zijn onwaarschijnlijk. Het schoonste voorbeeld daarvan zijn de cijfers bij de VDAB, die het hoogste aantal mensen in de overheidsdienst langdurige ziekte hebben staan.
Ja, dat kan ik begrijpen. Dat heeft daar ook mee te maken, denk ik, dat men de VDAB ook is beginnen herstructureren, zoals er wel meer gebeurt. Wat in de praktijk erop neerkomt, dat veel van die collega's veel grotere verplaatsingen moeten maken naar hun werkzetel. En dat weegt natuurlijk, en naarmate je ouder bent, weegt dat nog zwaarder. Met alle gevolgen van dien, onder meer door het opnemen van ziekteverlof. Ja. Gecontroleerd, hè, want die mensen worden dus wel gecontroleerd of ze nu wel degelijk ziek zijn. Het is niet zo dat die allemaal zomaar zeggen, ik ben ziek en thuis blijven zitten. Dat is niet het geval.
Ja, je hebt ook de jongeren, zal ik maar zeggen. Dus ik reken mijzelf daar ook wel toe. Nog even. Maar wat opvalt is ook dat daar er enorm snel in een burn-out terechtkomt, in een overspannen situatie terechtkomt. Vanaf het moment dat je zelfs maar bezig bent met je eerste werkervaring. En dan zijn er mensen die zeggen dat komt omdat de jeugd het gewoon niet meer aan kan. Maar als je naar het klimaat kijkt, naar hoeveel werk je op je moet nemen op de werkvloer, dat iedereen eigenlijk anderhalve job moet doen in een fulltime, dan vraag je je bijna af, wat doe je daar dan tegen?
Ja, dat is de mantra van de voorbije regering was jobs, 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 naar het schijnt. En er zijn inderdaad wel veel jobs bijgekomen, maar de kwaliteit van die jobs is zeer laag. Hè. Dus het gaat meestal om tijdelijk werk, niet om voltijdswerk in veel gevallen. Precair werk, dus waar je niet zeker van bent hoe lang het gaat duren. Slecht betaald, om niet te zeggen onderbetaald. En dat allemaal in een context waarbij de productiviteit omhoog moet, omhoog moet, omhoog moet. En dus harder, harder, harder werken. Ja, en dat leidt natuurlijk tot allerlei toestanden, zoals je er juist beschreven hebt. Dan, dus.
Ja. Ik wil... Of wou jij nog iets? Ah, oké. Ik wil even naar punt 4, red het klimaat. En ik zie daar weg met nutteloze en schadelijke productie, te beginnen met wapens.
Ja, inderdaad. Dus deze regering heeft ook beslist van een gigantisch bedrag te besteden aan bommenwerpers, hoogtechnologisch geavanceerde bommenwerpers. Dat is niet omdat de Belgische staat die bommenwerpers nodig heeft. Dat is omdat het Amerikaans imperialisme die bommenwerpers nodig heeft. En het Amerikaans imperialisme, zoals gewoonlijk, wil de rekening niet zelf betalen en legt ze daarom bij haar bondgenoten. En daarom moet de Belgische overheid ik geloof 34 en een stuk miljarden euro's op tafel leggen.
Maar overdrijft u niet, meneer Veldman? Ik heb net een simulatie gekregen van mijn belastingbrief en dat was maar zo'n klein streepje voor het budget van Defensie.
Ja, maar men zegt er niet bij dat die investering over meerdere jaren gespreid is en hoger en hoger en hoger wordt. Dus meneer Trump heeft geëist dat de NATO-bijdragen naar 2,2% van het bruto nationaal product gaan. Dus, met andere woorden, dat is een stijgende curve.
Heeft dat niet geëist? De NAVO-leden hebben zich daarmee akkoord.
Ja.
De NAVO-leden hebben zich daarmee akkoord verklaard. Hè? Meer specifiek de regering Di Rupo. Hè?
Ja, ja, met het principe misschien wel. Maar je weet, principes op dat vlak worden rap gezegd. Als het dan over de uitvoering gaat, dan moeten we dat nog zien. Nu, deze regering heeft stappen in die richting gezet. Maar het punt dat ik in dat programma daarover wil maken is, eigenlijk met de oude slogan, weg die bommen, werk verdomme. Men zou dat geld beter investeren in de noden van de bevolking. Bijvoorbeeld de arbeid draaglijker maken, de pensioenen veiligstellen, enzovoorts enzoverder. Het klimaat redden, et cetera, et cetera, et cetera.
Een van de moeilijkste vraagstukken, denk ik, die de linkerzijde en zeker aan Frans Zalige kant heeft, gaat over de fabriek van FN Herstal.
Uh-huh.
Een fabriek die enorm veel werk biedt, waar eerder meneer Spitaals zelfs regeringen over heeft doen vallen. Maar dat blijft een wapenfabriek. Dat is iets waar pacifisten gewoon niet bij kunnen. En toch zie je dat zowel de PS als in mindere mate misschien de PTB daar niet echt een standpunt over nemen van sluit die fabriek.
Die zelfs een niet onaanzienlijk deel van de Amerikaanse wapenmarkt in handen heeft.
Ja, dat klopt. Ik kan alleen maar zeggen wat mijn kleine organisatie daar altijd over gezegd heeft. Namelijk, we moeten die fabriek ombouwen tot maatschappelijk nuttige productie. Hè, zoals Pax Christi dat constant uitdrukt. Je moet zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Het zal nu niet letterlijk om ploegscharen gaan, maar ik bedoel, die fabriek moet omgebouwd worden tot maatschappelijk nuttige productie. En als daar subsidies voor nodig zijn, dan moet dat maar gebeuren.
Er was zelfs in volle Koude Oorlog zelfs een redelijk maatschappelijk draagvlak voor.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar nu lijkt dat niet meer zo te zijn.
Ja, dat heeft ook weer mee te maken dat natuurlijk ondertussen de desindustrialisatie in Franstalig België ja, toch wel zeer zware vormen heeft aangenomen. En dat is een van de laatste nog bestaande fabrieken die toch ook wel zorgt voor aanzienlijk wat tewerkstelling. Dus de angst om dat werk te verliezen, dat kan ik natuurlijk begrijpen, dat die angst reëel is en groot is. Maar in een, laten we zeggen, een planmatige aanpak zouden we dat perfect kunnen omvormen tot een maatschappelijk nuttiger bedrijf.
Een planmatige aanpak, meneer Veldmans?
Ja, ik zie wat Brussel is gevallen op school.
Bedoelt u een planeconomie?
Ik denk dat er heel belangrijke stappen moeten gezet worden in de richting van een planeconomie. Zeker en vast als we de klimaatuitdaging willen kunnen beantwoorden. Want als we dat niet doen, als we dat allemaal maar overlaten aan de markt die zich gaat moeten proberen aan te passen enzovoorts, dan gaat dat alweer heel veel geld kosten aan de verkeerden, die geen geld hebben in feite. En aan de andere kant gaat het veel te lang duren en het gaat alle richtingen uit, behalve de goede. Dus is het beter van dat planmatig aan te pakken.
Dit is een vraag die ik hier aan tafel al eerder heb gesteld, maar doen we het onszelf niet aan? Komt het niet door dat eeuwig gefixeerd zijn op groei?
Ja, dat is niet wij die...
De fixatie van de staat, of de staat dat zijn uiteindelijk wij allemaal, of dat nu een communistische staat is of een kapitalisme, daar maken wij toch allemaal deel van uit. Maar dat het eeuwig gefixeerd zijn op groei zorgt blijkbaar niet voor een prettig leven.
Ja, het is te zeggen, het groeidenken zit natuurlijk ingebakken in de kapitalistische productiewijze. Marx schrijft ergens in Das Kapital dat het kapitaal moet zich vermeerderen. Dat is de drijfveer daarvan, dat daardoor bestaat dat systeem. En dus dat is natuurlijk in directe contradictie met het feit dat je op een planeet leeft die eindig is. Je kunt niet blijven groeien op een beperkte basis, om het zo te zeggen. En dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dus ik ben akkoord, we moeten van dat groeidenken vanaf. Dat wil niet zeggen dat er nergens nog meer groei mag zijn. Er zou best meer onderwijs zijn, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dus ik ben niet tegen groei op zichzelf, maar in het geheel genomen, als productiewijze, zouden we naar een soort van ja, hernieuwbare niet alleen energie, maar hernieuwbaar kringloopdenken, als je wilt, terug moeten, meer in die richting moeten gaan. En dat zal moeten gebeuren op een planmatige manier, want ik herhaal het, als je dat aan de markt overlaat, dan gaat daar nooit niks aan komen.
Een van de maatregelen die ik hier dan ook zie staan, en die volledig daarin past, is de uiteindelijke afschaffing van de BTW. Maar je neemt eerst een opstapje, namelijk eerst de verlaging naar de 6% op energie. Maar wat is die BTW dan eigenlijk? Waarom moet die dan afgeschaft worden?
Wel, bij de belastingen... De mensen zeggen altijd de belastingen. En de rechtse partijen zeggen ook de belastingen. Zonder te specificeren waarover het precies gaat. Want in feite zijn er grosso modo genomen drie soorten belastingen. Proportionele, bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, die alweer verlaagd is geworden door de uitredende regering. Stond niet in het regeerakkoord, overigens. Dat is een proportionele belasting. Dan heb je progressieve belastingen, bijvoorbeeld de belastingbrief die iedereen invult voor de personenbelasting. Die belasting wordt progressief bepaald. Hè. Wie meer verdient, draagt ook meer af. Voilà, een progressieve belasting. En dan heb je de zogenaamd regressieve belastingen. Dat zijn eigenlijk belastingen, vergelijkbaar met flat tax, een soort flat tax, die voor iedereen gelijk zijn, maar natuurlijk, de draagkracht is niet voor iedereen gelijk. De BTW is daar een bekend voorbeeld van. Hè. Dat is een percentage. En dat is voor iedereen hetzelfde percentage, maar als u rijk bent, hebt u er natuurlijk minder gevolgen van dan wanneer ik, die arm ben, hetzelfde bedrag eigenlijk moet ophoesten. Ook de accijnzen zijn regressieve belastingen. En dus, in onze visie, enfin in mijn visie toch, moeten we zoveel mogelijk gaan in de richting van het afschaffen van regressieve belastingen ten voordele van progressieve belastingen. En daarom moet op termijn de BTW afgeschaft worden.
Maar eerst zien dat die grote vermogens ook bijdragen natuurlijk, en belastingen betalen.
Natuurlijk, vandaar dat er een beetje hoger in het programma staat dat er een volledige afschaffing van bankgeheim moet komen, zodat we kunnen zien waar de vermogens zich precies bevinden. En ten tweede dat er een vermogenskadaster moet komen. De Groenen noemen dat een vermogensregister, maar over het woord gaan we nu niet moeilijk doen. Zolang dat het er maar komt, dus een opleisting van de reële vermogens in wie zijn handen die precies zich allemaal bevinden.
Het is lang geleden dat een voorzitter van VOCA zich zo militant en strijdvaardig heeft uitgelaten over precies dat soort plannen.
Ja, natuurlijk, want zij weten maar al te goed waar de klepel precies hangt in de klok. Ja. Dus zij weten dat maar al te goed.
Maar is dat eigenlijk ook niet in hun voordeel, zoiets?
Hoe bedoel je?
Ik bedoel, als zou kunnen zeggen, als iemand met veel geld, of een patroon of iets dergelijks, ook meer gaat bijdragen, dan kan dat toch alleen maar ten goede komen aan de markt, de omgeving, de maatschappij waarin hij opereert.
Ja, zo zijn er hier en daar in de wereld van die rijke, soms nogal filantropisch aangelegde vermogenden, die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten opkomen voor: geef ons een eerlijke belastingaanslag, want wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving en dat is goed voor iedereen, voor de markt, de ontwikkeling, de groei alweer, enzovoort. Dat is waar, maar in mijn geval, en daarin verschil ik een beetje van de Partij van de Arbeid, dient eigenlijk dat vermogenskadaster om daarna een anticapitalistische crisisbelasting op te leggen, eenmalig, maar die eigenlijk een soort onteigeningsbelasting is. Dus ja, ik zie de wenkbrauwen al omhoog gaan. Waarover gaat het? De 10% rijkste inwoners van België onder andere, die hebben zeer veel geprofiteerd van de boom, de financiële boom.
Ze gunnen ons zelfs ons pintje niet meer.
Nee. En dus, zij liggen daarmee eigenlijk mee aan de basis van de financiële crisis. Ze hebben onverantwoorde risico's genomen, denk maar aan Dexia enzovoort. En uiteindelijk, door het feit dat met overheidsgeld die financiële crisis bedwongen geweest is, en zij niet verantwoordelijk gesteld zijn geweest voor het veroorzaken, meehelpen veroorzaken van die financiële crisis, gaan ze twee keer langs de kassa. En wij gaan ook twee keer langs de kassa, maar dan om te betalen. De gewone mensen bedoel ik. Ja. En dus wat we eigenlijk willen doen of willen voorstellen is van de 10% allerrijksten we trekken hun huis ervan af, het huis waarin ze wonen. Hè, daar gaan we niks, dat interesseert ons niet. Maar voor de rest, de 10 rijkste vermogens, daar leggen we een progressieve belasting op. Dus laat ons zeggen 0,5 en 5%. Hè. En hoe hoger je dus een vermogen, groter vermogen dat je hebt, hoe meer je ook moet afdragen. We hebben dat uitgerekend bij de FOD, militanten van de ACOD, bij de FOD Financiën hebben dat uitgerekend. Dat zou tot 178 miljard euro in één klap kunnen opbrengen. En daarmee zijn de overheidsschulden voor een groot stuk, quasi volledig, terug onder controle. En zijn we van die zeven vanaf. En ook van het inleveringsverhaal enzovoorts enzovoort.
Ik zal het zeer voorzichtig uitspreken, want het is een tot op de draad versleten argument. Dan is dat geld onmiddellijk weg. Want dan versluist zich dat naar een van de vele belastingparadijzen met de druk van een knop.
Ja, maar daar heb ik iets op gevonden.
Een groot net.
Nee, ik vind dat er ook een audit moet gebeuren van die schuldenlast. Dus een doorlichting om te bepalen welke schulden zijn er eigenlijk legitiem en welke niet. En daar bestaan internationale afspraken rond om te bepalen of een overheidsschuld al dan niet legitiem van aard is. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika hebben dat argument, die opvatting gebruikt om te zeggen de schulden die Saddam Hussein heeft aangegaan destijds in Irak zijn niet legitiem, want het zijn schulden die aangegaan zijn zonder een democratisch draagvlak. Nu, eigenlijk kun je dat van een groot deel van de Belgische overheidsschuld ook zeggen, omdat hoe is die overheidsschuld eigenlijk ontstaan? Voor een groot stuk is dat om de holdings, de Belgische holdings, uit de wind te zetten destijds.
De Akkermans van Arends van deze wereld.
De Société Générale vooral, en verder ook nog de Société Générale, en dan de groep Brussel-Lambert, en dan terug de Société Générale, enzovoort.
Zitten daar ook niet heel veel hoge politici in?
Die zullen zeker goede banden daarmee onderhouden, daar ben ik absoluut zeker van. Maar dus, de tijd toen de mijnen, dus de steenkoolmijnen, de staalsector, de scheepsbouw, de scheepsherstelling zogenaamd moest gesaneerd worden, heeft men dat gedaan op kosten van de belastingbetaler, met staatswaarborgen en dergelijke. En dat is voor een groot stuk de verantwoordelijkheid, daar ligt voor een groot stuk de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de overheidsschuld. En in mijn ogen zijn dat geen legitieme redenen, dus die kunnen perfect geschrapt worden.
De SAP komt op met de verkiezingen op de lijst van de PvdA. Zesde opvolger voor de Federale Kamer, Peter Veldmans, bedankt voor uw komst. De informatie wordt ook nog op de website gezet, waar u de flyer kan bekomen. En bedankt voor de komst.